Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Ik ben blij om vandaag bij mij in de studio twee zusters welkom te heten. Zuster Mary Lucy en zuster Mary Amata van de Dominicanesse van Sint Cecilia van Nashville. Als ik het goed heb, het is een lange naam, maar we zullen daar vandaag alles over te weten komen. Zusters, hartelijk welkom en dank jullie wel voor jullie komst. Jullie komen niet helemaal uit Nashville op dit moment. Jullie wonen allebei in Sittard. Willen jullie jullie zelf eerst even voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, dank je wel voor uw welkom. Ik ben zuster Mary Amata en ik ben vanaf het begin in Sittard, dus 7,5 jaar. Dus 2014 zijn we vanuit Amerika naar Nederland gekomen. En ja, ik ben heel graag hier ik woon in Sittard, heel graag, ja.
En ik ben zuster Mary Lucy. Ik ben nu bijna 2,5 jaar in Nederland. En ik was gevraagd om bij de zusters te komen om te helpen met onze apostolaat in Nederland. En ja, ik ben ook heel blij om hier te zijn.
Ja. Want jullie zijn in Sittard in Nederland een nieuwe gemeenschap, een nieuw klooster eigenlijk begonnen, als missionarissen?
Ja, als catechisten. Dus onze congregatie is niet zo. Wij zijn niet missionaristen in de één zin. Iedereen is een missionaris in de andere zin. Maar de bisschoppen in Roermond hebben ons gevraagd om naar Nederland te komen, naar bisdom Roermond te komen, om heel bijzonder voor catechese. Okay. Voor werk met jeugd en jongeren.
Ja. We zullen het later wat uitgebreid hebben over jullie concrete apostolaat in het bisdom Roermond dan. Maar misschien eerst wat algemener. De zusters Dominicanissen van Sint Cecilia, kunnen jullie iets vertellen over jullie congregatie, ook de geschiedenis van de congregatie?
Onze congregatie was in 1860 gesticht door Dominicanessen uit Ohio. En wij hadden vier zusters die gekomen zijn om een school voor jonge meisjes te beginnen. En ze hebben Heilige Cecilia gekozen als patrones van de school. En ze is patrones van muziek en kunst. En dan is het ook belangrijk voor de meisjes in onze school dat ze ook met de andere vakken, ook dat ze door muziek en kunst kunnen verdiepen.
Ja, oorspronkelijk was het een internaat voor meiden. Dus vanaf heel jong kinderen tot de middelbare school. En Sint Cecilia Academy bestaat nog steeds in Nashville. Maar we hebben zoveel andere scholen nu.
Ja. En is dan ook het hoofdklooster nog altijd in Nashville?
Ja. 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 Dus vroeger was de Sint Cecilia Academy in ons moederhuis. En een paar jaar, ja, misschien in 1960, was het verhuisd in een andere plek.
Mm. Ja. En jullie zijn dus Dominicaans, maar jullie zijn niet gewoon zusters Dominicanessen. Jullie zijn gesticht door zusters Dominicanessen voor een zeer specifiek apostolaat, zo is het.
Ja, wij zijn gesticht om, ja, voor onderwijs, dat was eerst. En, maar ja, in onze katholieke scholen in Amerika is het heel bijzonder gericht op iedereen mag Jezus leren kennen. Dat is het evangelie verkondigen door wat wij doen als leerkrachten, maar ook de nieuwe evangelisatie.
Ja. Yeah. En kunnen jullie wat meer vertellen dan over het charisma en de spiritualiteit van de Dominicanissen van Sint-Cecilia?
Verkondiging is een belangrijke kenmerk van onze Dominicaanse orde. En dat betekent dat het evangelie heel belangrijk is. En dat heeft een bijzondere plek in ons onderwijs met de kinderen verschillende leeftijden. Dat ze van Jezus leren kennen, ook van zijn woord uit de Bijbel. En ja, in al onze scholen is het belangrijk dat de kinderen leren hoe te bidden, hoe wij met Jezus kunnen praten en hem beter leren kennen door de sacramenten, door gemeenschap, door studie. En studie is ook heel belangrijk voor de Dominicaanse orde. Heilige Dominicus wist dat door het woord te beter leren kennen, kunnen wij Jezus beter leren kennen en ook de weg naar de hemel beter vinden. En dat helpen wij de kinderen te begrijpen, ook op een bijzondere manier dat past voor de leeftijd van de kinderen.
Mm-hmm. En u zegt op een leeftijd die past voor de kinderen. Geven jullie aan verschillende leeftijden onderwijs? Is het zowel aan jonge kinderen als aan studenten misschien zelfs?
Mm-hmm. Ja, wij geven lessen van eigenlijk vanaf 3 jaar oud tot en met universiteitsniveau. Dus we hebben veel scholen, basisscholen in Amerika, waar wij, het is niet onze eigen scholen, maar wij werken samen met bisdommen. Dus het zijn parochiescholen, katholieke scholen. Basisscholen, middelbare scholen en ook universiteitsniveau. We hebben een paar sisters die werken in een paar universiteiten in Amerika en ook Italië.
Ja, en hoe zien de Dominicanissen van Sint-Cecilia eruit in Amerika? Ik wil zeggen, op hoeveel verschillende locaties zijn zij intussen te vinden? En misschien ook wereldwijd, want jullie zitten in Europa.
Ja, wij zijn met ongeveer 300 zusters in onze congregatie. En dan hebben wij ongeveer 35 scholen in Amerika en verschillende bisdommen. En dan hebben wij 7 kloosters in het buitenland. 2 in Australië en 1 in Canada. En dan in Europa zijn wij in Nederland, Italië, Schotland en Ierland.
Ja, ja. En in een kloostergemeenschap, met hoeveel zusters leven jullie meestal samen, of minimum of maximum?
Ja, er is een verschil tussen als er een paar scholen in een omgeving, dan zijn we met meer. Mm-hmm. Maar normaal gesproken is het met een 4, 5 in één klooster. En we noemen het een missieklooster. Ja. Maar dat is overal in Amerika, hebben we missies. Van ja, de West Coast naar de kust, naar de Oostkust.
Ja, ja. En ja, jullie spraken over de Dominicaanse orde waar jullie toe behoren. Voor jullie is het woord van God heel belangrijk om het te verkondigen. Maar zijn er ook enkele andere pijlers van jullie spiritualiteit? Wat is er eigen voor de Dominicaanse spiritualiteit?
Ja, we zijn een orde van predikers. Dus dat noemen we OP, is onze soort aan het einde van ons naam komt OP. En ik denk dat dat de belangrijkste is. Dat wat wij doen als Dominicanessen in onze scholen, als zuster zei, is dat blijde boodschap verkondigen. Heilige Dominicus was de eerste. Hij stikte zijn orde om te prediken. En dat was heel bijzonder. In die tijd was het alleen maar de bisschoppen die dat kon. En op dat moment, Dominicus had een visioen van priesters en predikers die naar buiten konden komen en mensen te vertellen over Jezus, echt de waarheid. Maar je hebt vorming nodig, je hebt studie nodig. Dus dat is iets wat eigen is voor ons. Studie en dan ontvangen en dan geven wat wij ontvangen hebben.
Mm-hmm. Ja, en ik kan me inbeelden dat het noviciaat dan bij jullie toch ook een heel traject is, dat jullie vorming krijgen en moeten studeren. Maar die studie gaat ook door vanaf men de geloften heeft afgelegd.
Ja, eigenlijk is studie vanaf het begin, van het eerste jaar van de zusters. En wij leren over de orde, maar ook over de kerk, wat betekent het om een lid van de kerk te zijn. En dan hebben de jongste zusters elke dag een soort theologie les dat ze volgen en dan ook hebben ze onderwijsstudies nodig om in de toekomst leerkrachten te zijn. Maar het gaat door ons heel leven door. Dat betekent dat wij zijn altijd bezig met studie op een of andere manier. Soms is het door een programma in een universiteit voor een master's of zoiets. Maar dan is het ook iets dat ieder zuster van onze congregatie heel belangrijk vindt. Dat wij verdiepen in ons ja, in ons geloof en ook in ons leven als religieuze zusters.
Ja, want die vraag heb ik nog niet gesteld, maar het onderwijs, het onderricht dat jullie geven, is dat uitsluitend catechese? Is dat uitsluitend het woord van God? Of geven jullie daarnaast ook nog vakken als Engels of wiskunde?
Ja, alle vakken. Als een basisschooljuf, je bent een groepsleerares. Dus dat is van alle vakken. Maar met een bijzonder... je kan wiskunde geven door de ogen van... Wauw, dit is zo mooi wat God heeft gemaakt. Dus het is altijd... iets met God aanwezig in één zin of de ander. En sommige zusters studeren gewoon literatuur op de middelbare school. Dan kunnen ze lesgeven of biologie of dat soort dingen.
Ja. En komen jullie altijd op katholieke scholen terecht?
In Amerika wel. In Nederland heb ik mijn... Ik ging terug naar de hogeschool om mijn middelbare school... Hoe noem je dat?
Lerarenopleiding?
Ja. Dus ik mocht op een openbare school in Nederland werken. Voor een anderhalf jaar ben ik lerares Engels.
Oké. En dat is dan, eigenlijk gewoon vooral getuigenis die u brengt door als Dominicaanse zuster Engels te geven.
Ja. En zeker was dat een uitzondering, want normaal gesproken kunnen we wel over God praten. Maar je merkt ook, mensen weten dat al, dat wij voor God staan. En dus zij komen, heel bijzonder, er was een jongen die kwam naar mij toe. Iedere dag was een beetje, hij roept uit iets. wat niet goed was. En op een gegeven moment zei hij, oh, zuster, wil je voor mij bidden? En ik zei, ja, graag. Wat voor? En hij zei, ja, ik moet mijn rijbewijs halen. En heb ik nog niet gehaald. En ik dacht, nou, dat is heel mooi dat ik aanwezig kan zijn in zijn leefwereld.
Ja, het is toch een bijzondere ervaring, kan ik me inbeelden. Hè?
Ja.
Zeker als u de gewoonte heeft gehad om altijd in katholieke scholen les te geven.
Ja.
Nee, maar heel mooie getuigenis dan. En de heilige Cecilia is voor jullie... Ja, ik zei congregatie, maar jullie zijn van de Dominicaanse orde. Congregatie is eigenlijk niet het juiste woord, hè? Mag dat gezegd worden?
Ja, toch wel. Dus we hebben de orde en dan zijn de vrouwen in verschillende congregaties. En dat betekent dat ieder congregatie heeft een eigen stichteres of stichter en heilige ook.
Ja.
Onze zusters... We horen tot de congregatie van St. Cecilia en dan is zij onze bijzondere patrones.
Ja, en hoe krijgt zij een plaats in jullie spiritualiteit? U zei al het belang van de kunst en de muziek voor de vorming. Wordt er ook gebeden tot de heilige Cecilia? Wordt daar voorspraak gevraagd?
Ja, zij was martelares en ze heel eigenlijk... In haar eigen manier een verkondiger van de blijde boodschap. In een heel vrouwelijke manier, heel sterk vrouw was zij. Ik weet niet of je wil.
Ja, we hebben ook de verhalen over haar leven, dat zij altijd een lied voor God in haar hart had. En dan is dat ook iets dat iemand die heel van Jezus houdt, wil zijn liefde tot uitdrukking brengen. En dat heeft zij gedaan om ook haar man, Valerian, Jezus naar Jezus te brengen. En dan ook als zij de arme mensen heeft geholpen. En het was een soort manier om haar liefde te laten zichtbaar worden. En dat is een soort muziek van leven, denk ik. En heel veel van onze zusters zijn hebben heel veel met muziek te maken, door muziek te schrijven, spelen, zingen. Maar niet, en we zingen natuurlijk onze
Dankjewel.
Maar zo, zingen is ook een deel van ons leven, maar het betekent niet dat ieder zuster moet de beste zangeres zijn, maar dat ons leven zal iets moois voor Jezus zijn.
Ja, de schoonheid. Ik denk dat dat mooi, dat brengt mensen naar geloof eigenlijk. En ze merken het wel in ons kapel, in Nashville vooral, dat de schoonheid van de muziek. Ja.
Het is misschien een goed moment om dan te luisteren naar When the Music Played. Het is een lied over de heilige Cecilia, gezongen door jullie, door de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia. En ook geschreven door een van jullie zusters?
Ja.
While the music played, Cecilia sang in her heart. To her God, though the darkness raged, Cecilia prayed, make my heart in that culet that I may not be confounded, Lord, that I not fear,
that I may not fear even the soul.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met zuster Mary Amata en zuster Mary Lucy van de Dominicanessen van Sint Cecilia uit Nashville. We hebben het daarnet al in het algemeen gehad over jullie congregatie, maar nu misschien een beetje specifieker over jullie. Jullie zijn in Nederland terechtgekomen op vraag van de bisschop van Roermond. Hoe is dat nu precies in zijn werk gegaan? Zuster Mary Amata, u bent er intussen 7,5 jaar. Hoe ziet jullie stichting in Nederland eruit op dit moment en hoe is ze gegroeid door in de jaren?
Ja, de hulpbisschop van Roermond kende onze zusters en van verschillende plekken in Rome en ook in Amerika. Maar hij wist ook dat in Sittard een groep leken waren die heel graag catechisten wilden voor hun kinderen. Dus het was een mooie combinatie. Vanaf het begin is eigenlijk de stichting door de leken, ouders, die wilden graag zusters hebben in jonge zusters die les gaven. En dat was heel mooi om hen te ontmoeten. En ze hadden een soort drive om dat op te richten, organiseren. En dus zij hebben een klooster gevonden voor ons. En alles zo... we zijn zo dankbaar voor hun werk om voor ons naar Nederland te komen. Dus zij hebben alles geregeld voor ons. En ja, alles voor het geloof, hoe belangrijk ons geloof is. Ja, dus zij zijn in 2014 voor de eerste keer echt hier in Europa, in Nederland. We hadden een paar... jaar waar we het zomerkampen hebben meegedaan met de kapelaan in Sittard. En door hem hebben we jeugdwerk opgericht in Sittard en ook de omgeving.
Ja.
Dus heel bijzonder is de catechese van een goede herder. En dat is een manier om catechese te geven voor heel jonge kinderen, vanaf 3 jaar oud, tot de oudere kinderen, gebaseerd op Montessori. Dus we hebben een atrium in ons klooster in Sittard en nu een in Geleen, in één dorp verder.
Oké, ja. En toen jullie toekwamen in 2014, momenteel zijn jullie met 4 zusters. Zijn jullie vanaf het begin met 4 zusters geweest?
Nee, met z'n drieën op eerst. En dan,
ja. En jullie zijn alle 3 gebleven en dan 1,5 jaar geleden is zuster Mary Lucy toegekomen. Zo is het?
Nee, we hebben in de jaren heen een zuster die moest terug naar Amerika en dan nog een andere zuster. En dan, dus ja, eindelijk is het met z'n 4.
Ja, ja. Okay. Ja,
2 oorspronkelijk van oorsprong. Ja.
Ja. En uw zuster, u geeft ook les op een school. En de andere zusters, zuster Mary Lucy, geeft u ook les of geeft u catechese vooral?
Ja, eigenlijk ben ik 2,5 jaar in Nederland en in dat tijd heb ik geholpen met catechese, les te geven en ook met 3 alpha-cursen te helpen geven online en ook fysiek in Sittard. Dan ben ik begonnen in de afgelopen jaar te helpen, ook in een parochie in Duitsland. En dat is ook met een tienergroep. Ik bezoek de scholen met kloters en ook basisschool. En dan help ik ook met een seminar voor volwassenen te geven. So het is ook met onderwijs catechese werk, maar niet op dezelfde manier open school in Amerika. Mm. Meer van de mogelijkheden om catechese te geven, een eerste communie voorbereiding voor het doopsel voor een kind.
Mm. En hoe is het voor jullie om in Nederland te zijn? Zijn er grote verschillen met het apostolaat in Amerika?
Ja, in Amerika zijn we meestal fulltime leraressen op scholen. En in Nederland, eigenlijk in heel in Europa, zijn we dat niet. Want ja, dat proces om lerares te worden is heel moeilijk. Want ook in Nederland moet je de taal leren en zo. Dus we zijn niet fulltime op scholen. Maar je merkt wel dat het geloof heel belangrijk is dat de ouders betrokken bij bij de kinderen. En dat is ook zo in Amerika. Dus dat verschil is er niet eigenlijk. Mm-hmm. Maar wel, Europa is wel anders dan Amerika. Maar ja, dat geloof... Amerika is heel, heel groot. Dus dat geloof... er is een verschil in verschillende plekken waar we zijn.
Ja. 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 En in regel, in jullie ervaring, is Amerika geloviger dan Nederland? Want ja, onze contraien hebben wel een zeer geseculariseerde reputatie eigenlijk. Hè? Is het moeilijk werk voor jullie om te evangeliseren?
Want je moet eerst een cultuur leren kennen, ja, en de taal leren kennen. Maar missiewerk en catechese geven is alles over relatie opbouwen met mensen. En dat, ja, dat is niet anders dan Amerika, maar wel moeilijker, omdat je, ja, die cultuur en taal moet eerst leren kennen.
Ja. Ja, een taal die jullie allebei heel goed spreken. En zeker Sister Mary Lucy, die hier eigenlijk nog niet zo lange tijd aanwezig is. U spreekt het heel goed. U bent dan toegekomen vlak voor de pandemie. Dus dat is dan ook wel een bijzondere ervaring geweest voor u. Hoe bevalt het u om in Nederland te zijn?
Ja, ik vind het echt een gave ook voor mij om een andere cultuur te leren kennen, nieuwe mensen ook te leren kennen. Maar er is ook een kans iets nieuws met Jezus te doen. En ik was heel bewust vanaf het begin dat ik ben hier vanwege de uitnodiging van Jezus. Ik ben altijd met hem, met alles wat ik doe, ook de taal vanaf het begin te leren. En elke stapje is met hem te gaan. En ik merk dat het maakt een verschil ook in mijn relatie met Jezus, omdat ik en op een andere manier kan op hem vertrouwen en ook zien, ja, hoe hij heel bijzondere dingen in mijn leven kan doen dat ik nooit heb verwacht. Maar ik heb zoveel gekregen door de goede mensen en ook, ook te zien. Ja, ik denk als als een persoon uit Amerika, zijn wij heel dankbaar voor alle missionaren uit Europa die naar ons gekomen hebben en ons voorouders geholpen om het geloof te ontvangen en door te geven. En nu is een kans voor ons ook iets terug te geven. En ik merk het wel als wij zien zo oude kerken en tekening van een geloof dat zo verworsteld is. En dan zien we, ja, hier is een bijzondere plek waar Jezus wilde komen vanaf, ja, de derde of vierde eeuwen. En dan hebben wij de kans om hier ook over geloof te praten en aan een teken van Jezus' aanwezigheid ons leven te zijn.
U zei daarnet, Tief, spreekt u ook in het Duits? Kan u Duits? Want u doet ook missiewerk in Duitsland aan catechese.
Ja, dat klopt. toen ik gevraagd was om naar Nederland te komen, had onze moederoverste gezegd, ja, ik weet al dat je heel veel van Duits houdt en misschien helpt dat om in Nederland te komen en ook van Nederland te beter leren kennen. En ja, dat is eigenlijk ook voor mij gebeurd dat door Duits weten, was het een beetje makkelijker om Nederlands te leren, maar ook heette dat ook een
verwarrend misschien.
Ja, precies. So yeah. Soms is het, en dat is een woord dat komt, maar in Limburg bijzonder is het geen probleem om de mensen kunnen altijd helpen, omdat heel veel Limburgers Duits kennen en ook in Duitsland.
Ja, zeker. Ja, zusters, gemeenschap is natuurlijk ook heel belangrijk voor jullie. Hoe ziet jullie gemeenschapsleven eruit tussen al die drukke bezigheden door?
Ja, wij leven ons kloosterleven hetzelfde als, bijna hetzelfde als in Amerika. Wij staan op heel vroeg, 5:50. En we hebben een tijd van meditatie samen in ons kapel en de laudes en de heilige mis in Sittard. Dan komt ons apostolaat tijdens de dag. Maar dan s'avonds komen samen 4:30 om even een stille gebed te hebben in de kapel en vespers, rozenkrans. En dan hebben we een tijd van samen met elkaar te zijn. Dus een soort recreatieuur waar we mogen samen komen en samen spelen en dat soort dingen. En dan eindigen we de dag met complete.
Dus, ja. Ik denk dat we nog even gaan luisteren naar een stuk muziek. En dan zou ik daarna heel graag ook een beetje spreken over jullie persoonlijke weg met Jezus, jullie persoonlijke roeping. Want het is toch heel wat dat jullie nu doen. Wat is de weg daar naartoe geweest? We gaan nu ook nog luisteren naar een lied geschreven door een zuster Dominicanes, I Believe in You, Lord.
Jesus Christ, Son of Man, yes, you will find faith on earth. It comes from you, from love divine. In spite of all, you have made it mine.
Let me see with new eyes. Hear your voice in faith arise. You call the storm, reach out to me. At your command, I'll walk upon the sea. I believe in you, Lord, yet how my unbelief. I so must yet see faith, yet you give me. Same thought, word, and deed, truly Jesus, you are the Son of God. Darkened skies, hearts of stone, Lord, I look to you alone. Be not afraid, for it is I. Come unto me, my burden is light. Queen of heaven and earth, you by faith gave Jesus birth. Oh, pray that we may through the word will come to pass. I believe in you, Lord, yet how my unbelief. I so must receive faith, yet you give the increase. Grant my longing and need to say in thought, word, and deed, truly Jesus, you are the Son of God.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met zuster Mary Lucy en zuster Mary Amata van de Dominicanesse van Sint-Cecilia uit Nashville. Dus dat is een heel eind waar jullie vandaan komen en in onze contrée zijn neergestreken. Zouden jullie misschien nu wat willen vertellen over jullie persoonlijke achtergrond? Want uiteindelijk is het door een roep van Jezus dat jullie nu hier in Nederland zijn terechtgekomen. Maar wat is het verhaal dat daaraan vooraf gaat? Hoe hebben jullie de Dominicanessen leren kennen? Kwamen jullie al uit een gelovig gezin? Hoe is het geloof voor jullie belangrijk geworden? En hoe zijn jullie dan uiteindelijk zuster geworden, religieuze geworden?
Ik kom uit een gelovig gezin en de zondagsmis was altijd belangrijk voor ons. En ik heb drie zussen en we hebben met elkaar open. We waren samen in een katholieke basisschool en dan hebben wij van onze ouders heel veel over geloof gekregen. Maar voor mij persoonlijk was Hedy Davon en Roeping iets dat ik niet zoveel over gedacht heb tot ik 17 was. En dan was ik bij een grote conferentie voor tieners. 10.000 katholieke jongeren uit Amerika waren samen. En ik heb daar zusters gezien en dan kwam een vraag van mij, ja, waarom hebben wij niet zoveel zusters, jonge zusters? En een van onze jeugdleiders zei, ja, hij heeft een antwoord gegeven, maar dan zei hij, ja, denk je dat dat misschien een leven voor jou is? En mijn antwoord was meteen, oh nee, ik denk het niet als Jezus dat wil, maar ik denk dat dat niet mijn roeping is. Maar de vraag blijft met mij. Het was een soort vraag van, heb ik Jezus eigenlijk gevraagd wat hij van mij wilt? En heeft hij een bijzondere plan voor mijn leven? En ik merkte dat ik heb Jezus niet gevraagd, niemals gevraagd, ja, wat is mijn roeping? En ik dacht altijd dat ik een moeder zal worden met kinderen, omdat ik ook een mooi gezinsleven ervaard heb. En ook ik vond kinderen heel leuk. Maar op die tijd wilde ik ook vinden, wat wil Jezus van mijn leven? En ik begon om met een Bijbelkring te beginnen. En er waren niet zoveel tieners in de groep, maar dat betekent voor mij dat ik al mijn vragen kon stellen zonder angst te hebben wat andere mensen zal denken. En dan was ik uitgenodigd naar een aanbiddingsuur te komen. En dat voor mij maakt een heel andere verschil in mijn leven, omdat ik heb altijd geloofd dat Jezus aanwezig is in de Heilige Eucharistie. Maar nu, als een 17-jarige tiener, moest ik echt erover denken, hoe kan dat? En wat betekent dat als Jezus echt aanwezig is? Wat betekent dat voor ons leven? En dan wilde ik meer tijd met Jezus besteden. En ik heb dat bewust gedaan om naar een wekelijks aanbiddingsuur te hebben. En ook meer met de Bijbel te doen, met andere jonge mensen. En daarna was ik naar de universiteit gegaan. En ik heb ook, ik was ook gevraagd in de eerste paar weken om een aanbiddingsuur te overnemen. En dat was snacks, vrijdags om 1 uur. En dan had ik een tijd voor mijn aanbiddingsuur even te blijven wachten. En ik heb naar katholieke radio geluisterd en ook heel veel gehoord over, ja, wat geloven wij. En het was door dieper in mijn geloof te gaan en ook door, ja, de belangrijke antwoorden te luisteren, dat ik heb gemerkt dat er was iets in mijn hart dat verlangt naar Jezus, om bij hem te blijven op een bijzondere manier. En ik heb dat niet echt gedeeld met andere mensen, maar dan heeft een priester mij een artikel uit een tijdschrift gegeven over onze congregatie. En Nashville was 12 uur auto rij weg van ons. En ik dacht, oh, Nashville, dat is zo ver weg. Maar het verhaal gaat over de roepingsverhaal en van jonge vrouwen die ingetreden hadden. En ik merkte dat iets van hun ervaring was iets dat ik ook in mijn hart voelde. En ik wilde meer weten. En het was door deze soort impuls dat ik was naar Nashville gegaan om een bezinningsweek te hebben. En dan, ook de mis was heel belangrijk om meer van Jezus te leren. En ik was over een paar jaren had ik gevonden dat de volgende stap voor mij was om in te treden en om te zien, is dit leven de leven voor mij? En ik was heel, heel blij om te zien. Het was een soort manier van volgen dat Jezus was bij mij, maar hij heeft het ook Het was niet te snel, maar voor mij het was een soort proces van ontdekking. Wat is religieus leven en wat betekent dat voor mij?
Mm-hmm. Want u zei net dat u de vraag al had gesteld of u 17 jaar... Ja, hoe komt het dat er zo weinig jonge vrouwen religieuzer worden hier in Amerika? Maar jullie congregatie heeft eigenlijk wel veel jonge zusters, hè?
Ja, dat klopt. Maar ik woonde in het noorden en we hebben best veel congregaties in het noorden. Maar ik, op die tijd kende ik geen jonge vrouwen die over een roeping hebben gezegd. En alle zusters waren op een oudere leeftijd. En dan dacht ik, ja, eigenlijk denk ik dat ik niet zoveel over gedacht tot ik de andere zusters hebben gezien. En daarom was dat artikel zo belangrijk voor mij, om te zien, ja, Jezus blijft roepen en vrouwen willen een antwoord op zijn roepstem geven. En als Jezus, als ik onze gemeenschap leven heb ervaard, merkte ik dat er is wel een verlangen in de hart van een vrouw om geliefd te worden en ook haar leven te geven op liefdevolle manier. En het was een soort plek waar ik zag, ja, hier kan ik mijn hart aan Jezus geven en hier kan ik ook deze liefde doorgeven. Door ik wil mijn liefde met Jezus vruchtbaar laten zijn. En dat maakt hij, niet mij, maar voor mij was het zo belangrijk te zien, er zijn er jonge vrouwen die ook deze leven hebben gevolgd en hebben heel veel vruchten gevonden, blijdschap gevonden. En dat was ook wat ik zag. Het was een soort thuisgevoel als ik bij de zusters was. En voor mij, ik had dat niet verwacht, dat deze zusters waren echt zusters voor mij.
Ja, dus het is echt door daarmee in de gemeenschap te leven dat u heeft ontdekt dat u daar moest zijn.
Ja.
Ja. Ja. En op welke leeftijd bent u dan uiteindelijk binnengegaan?
Toen ik 20 was, ik ingetreden.
Ja,
heel samen met zuster Mary Mata.
Jullie zijn samen binnengegaan? Ja, oké. Okay.
Yeah.
Ja. Ja, zuster Mary Mata, wat is uw verhaal? Dus u bent samen met zuster Mary Lucy binnengegaan, maar ja.
Mm-hmm. Ja, wij kenden niet, elkaar niet voordat wij intraden, maar ik was 24 toen ik, dus een beetje ouder, maar... Maar ja, toen ik 17 was, had ik wel dat ervaring van... Ik ben katholiek opgevoed en mijn ouders brachten ons naar de Heilige Mis iedere zondag. Maar wij zijn vaak verhuisd overal in Amerika. Mijn vader was militair, dus in openbare scholen, katholieke scholen. En wat ik merkte, is dat ik kende Jezus niet. Ik kende mijn geloof echt niet. En ik moest op een gegeven moment was ik bij de derde middelbare school, omdat wij zo vaak hebben verhuisd, zijn verhuisd. En ik moest op een retraite gaan. En daar, toen ik 17 was, ontdekte ik de Eucharistie voor de eerste keer. Oh, dat is God die aanwezig is in de Eucharistie. En het was een moment van aanbidding, maar ik heb dat nooit gedaan. Tot dat moment had ik het nooit ervaard. En het was een soort wauw moment in mijn leven. En op dat moment wist ik, oh, God houdt van mij. En hij houdt van mij heel bijzonder. En hij heeft mij geschapen. En ik heb iets dat ik moet doen in mijn leven. Toen wist ik het niet op dat moment dat ik zuster zou worden. Maar ik denk dat dat was een begin van wat wil God voor mijn leven. Dus vanaf dat moment was ik ook, net zoals zuster Mary Lucy, hongerig voor God en voor alles wat ik heb gemist, dacht ik, over wat is ons geloof? Wie is Jezus? En dus ik heb veel uren doorgebracht in de aanbiddingskapellen rond ons heen. En daar groeide mijn liefde voor Jezus. En ik zeg, altijd, mijn hart was zo vol liefde dat ik kon me niet voorstellen om op één man te geven. Een soort, ik wilde zoveel liefde geven aan zoveel mensen. En ik denk, eindelijk is het dat Jezus geeft zijn hart aan ons om zijn liefde door te geven. Dus vroeger was ik heel bezig met vrijwilligerswerk. Ik wilde heel grote dingen doen voor de Heer. Maar toen ik mijn roeping ontdekte, dacht ik, ja, het is eigenlijk in de kleine dingen. Hij vraagt ons voor hem te zijn. Dus het maakt niet uit eigenlijk wat wij doen in ons leven, alleen maar wie wij zijn. En dan komt het doen, dat doen daarna.
En hoe bent u dan bij de Dominicanissen terechtgekomen?
Ik had een vriendin op de universiteit. Zij was bezig met haar roeping te onderscheiden. En zij zei, ja, kom naar Nashville toe. Het is een heel mooie plek. En zij was in het midden van het proces van intreden. En echt in het begin. Dus we hebben eigenlijk 12 uren in de auto gereden naar Nashville toe. En vanaf dat moment dat ik binnen ons moederhuis ging, was het een soort, ja, hier voel ik me thuis. Hier is het wel dat ik, vooral als je kijkt naar de oudste zusters in onze congregatie, ze zijn vol vreugde, vol blijdschap. En ik dacht, nou, dit leven weet ik. Dat op een 90-jarige leeftijd, dat iemand zo blij was om totaal voor Jezus te zijn, dat wil ik. En ik was niet zo graag een lerares in het begin, ik moet eerlijk zeggen. En ik dacht, hoe kan ik een lerares worden voor mijn hele leven lang? Maar dat komt later. En wat wij doen is, als ik zei, ja, niet zo als belangrijk als wat wij, wie wij zijn. En dan wat God vraagt van ons, wij kunnen wel doen met zijn genade.
Mm-hmm. Hoeveel jaar was u binnen in Nashville toen u is gevraagd om naar Nederland te komen?
Ik was 14 jaar als zuster, maar 5 jaar als lerares. Toen was ik een directeur van een basisschool, mm-hmm. 4 jaar. En toen werd ik gevraagd om naar Nederland toe te gaan.
Ja, want ja, jullie zeggen van het is mooi om Jezus bij de mensen te kunnen brengen, maar ik kan me inbeelden dat het toch een grote vraag was, een grote stap voor jullie om naar Nederland te komen. Hoe hebben jullie dat ervaren? Is het dus ook een offer geweest, wellicht?
Ja, in één zin. Het was een offer om zo ver weg van ons land te gaan. Maar het was wel, ik herinner me wel, mijn moeder zei, oh, ik wist het wel, ik heb gebeden dat je een avontuur zal hebben. En ik dacht, oh, dat is het eigenlijk. En ons leven is een avontuur. En waar wij ook gaan, zijn wij gestuurd door God en door onze zusters. Maar dus voor mij eigenlijk was het meer. In de eerste jaren was er echt een cultuurschok. En een proces van, ik moet even doorgaan met dat cultuurschok. Maar anders, ja, ik voelde geen heimwee of zo. Ja, het is wel een heel groot geschenk eigenlijk. In Europa te zijn, het heeft mij veranderd in een heel mooie manier, eigenlijk.
Ja.
Mm-hmm. Ja, voor mij was het meer een verrassing van elk jaar krijgen wij een opdracht. En zo wij zijn gewend aan bereid te zijn om op een andere plek te gaan. En voor mij was het meer een verrassing omdat ik 15 jaar op de basisschool in groep 4 was. So voor veel van onze zusters zijn zij in verschillende groepen, maar voor mij was het 15 jaar in dezelfde groepen en ik vond het heel leuk om de eerste communievoorbereiding te doen en ook op de beat voorbereiding. So it was een soort, nu moet ik iets beginnen waar ik niet zo zeker ben. Wat heb ik teken? Wat zal ik doen? En hoe zal het uitzien? Maar vanaf het begin in mijn tijd in Nederland voelde ik me ook thuis. Ik denk ons gemeenschap leven zo sterk is dat het maakt niet zoveel uit waar wij wonen. Omdat wij wonen samen, ons leven is hetzelfde leven. En de zusters hebben ook al ervaren wie dat is om naar een ander land te komen. En ze zijn echt geduldig met mij om te helpen met elke nieuwe ding en rijbewijs te krijgen. En allerlei verblijfsvergunning te regelen. So het was een soort manier van dankbaarheid ook dat ik heb de liefde van mijn eigen zusters ervaren door iets nieuws te beginnen.
Ja, dank jullie wel. Toch een vraag die ik zeker nog wil stellen aan het einde van ons gesprek. Jullie hebben allebei aangegeven hoe de aanbidding, hoe het ontdekken van Jezus in de Eucharistie een heel belangrijk keerpunt eigenlijk heeft gevormd in jullie geloofsleven. Als ik jullie nu vraag, wie is Jezus voor jullie? Wat antwoordt u dan?
Ja. Ik wil zeggen, alles. Hij is vriend en heer en hij is bruidegom en degene die altijd bij mij is.
Ja, ik denk hetzelfde. Ze noemen ons bruid van Christus. En dat is zo, dat je verdiept in, je verdiepen in dat, dat liefde van... hij is zo dicht bij mij en ik hoef niet bang te zijn. Ik hoef alleen maar mezelf te zijn en hij houdt van mij. En en samen, wij gaan zijn werk doen. Ja.
En daarom heeft u misschien nooit heimwee gehad, want Jezus is ook hier bij u.
Ja, zeker. Ja.
Heeft Onze Lieve Vrouw ook een plaats in jullie leven?
Ja, heel bijzonder voor ons als Dominicanessen, want eigenlijk voor Dominicus was zij heel belangrijk. En, dus we dragen een rozenkrans en wij proberen om net zoals Maria te zijn, dat altijd een ja-woord voor God. En Dominicanen overal ter wereld, wij zingen aan het einde van de dag altijd een Salve Regina, maar in een Dominicaanse chant is het. En dat is heel mooi. En daar geven we alles aan haar aan het einde van de dag en in ons volgende dag. En,
Misschien is het interessant om aan het einde van ons gesprek ook nog even op een rijtje te zetten. De catecheses die jullie aanbieden eigenlijk aan gelovige gezinnen in Sittard, omdat Sittard ook niet zo ver is van de Belgische grens. Dus ik vermoed dat jullie ook openstaan voor Belgische gezinnen.
Ja, zeker.
Wat is eigenlijk, waarvoor kunnen de mensen bij jullie terecht?
In Sittard op de woensdagmiddag, dat is 2:30 tot 4:30, hebben we de catechese van een goede herder. En dat is in het atrium, we noemen dat een bijzondere plek voor de kinderen te komen. Dus 3 tot 6 jaar oud kinderen kunnen komen. En dan hebben we een tweede niveau van 6 tot 9 jaar oud, tegelijkertijd. En de mama's komen en zij drinken koffie samen en het is heel, heel mooi. Op de vrijdagmiddag in Geleen hebben we, zijn eigenlijk net gestart met een atrium. En dat is 1 uur tot en met 3 uur, iedere vrijdagmiddag.
Ja. In ieder geval zal ik ook zeker een link zetten naar jullie website, of onze website. Dus dan kunnen de luisteraars daar ook altijd jullie contactgegevens vinden, moesten zij graag willen aansluiten bij de catecheses. Zusters, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst, voor jullie getuigenis, voor al het mooie werk dat jullie doen voor Jezus en de kerk. En ja, jullie spraken daarnet over het Salve Regina dat aan het einde wordt gezongen. Zien jullie het zitten als Dominicanessen van Sint-Cecilia om daar het interview mee af te sluiten met het zingen van het Salve Regina?
Ja, zeker. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo Spes nostra, salve, a te clamamus, exsules, filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea eco advocata nostra illos tuos misericordiae oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.
Zusters, heel hartelijk bedankt en altijd welkom bij Radio Maria.
Dank je.